Dag Bieke.
Dag Nela.
Dankjewel om naar hier te komen.
Heel graag gedaan.
En je hebt me eigenlijk net geïnterviewd.
Ja, dat is echt de rollen aan het omdraaien op deze moment.
Ja. Ik wilde eigenlijk graag nog iets aan u vragen.
Mm-hmm.
Ik heb een online traject gemaakt over verbindend spelen.
Mm-hmm.
En in de laatste week, in week 7, zit een stukje over innerlijke ruimte.
Mm-hmm.
Omdat ik er heel erg van overtuigd ben dat hoe meer dat wij inzetten op onze eigen innerlijke ruimte, hoe gemakkelijker het wordt om verbindend te spelen met ons kind. Ja, dan moeten we onszelf zo niet forceren daartoe of zo. Mm-hmm. Dan komt dat vanzelf een beetje. En ik moet daarbij automatisch ook aan u denken.
Oké.
We hebben het daar net al over gehad. Als mijn boek eigenlijk, als de deadline van mijn boek daar was, dan hoorde ik die aflevering van u over hoogsensitief ouderschap bij Radio Mama. En ik dacht toen echt van, ja, dat moet gewoon nog in mijn boek.
Ja. Want, dat was inderdaad een heel leuk moment nog.
Ja, dan heb jij mij gewoon direct ook geholpen. Eigenlijk vooral dat stukje rond, wij worden ook getriggerd als ouder. En we gaan van daaruit soms heel fel reageren of zo. Of reageren op een manier dat we eigenlijk niet zouden willen. Dat stukje triggerde mij.
Ja.
En ik vroeg mij af of dat jij ook ideeën hebt van hoe kunnen wij proberen om met die triggers om te gaan. Om daar, ja, om dat iets zachter te maken of zo.
Ja. Goh ja, het is sowieso wel, je gaat als een spiegeleffect, dat gaat dan eigenlijk meer over die hoogsensitiviteit. Is er zo je gaat als hoogsensitief persoon en als hoogsensitief kind eigenlijk ook, want dat is uw natuur, ga je enorm aangepast willen reageren. En dat doe je, ik noem dat altijd chameleonjasje dat je aandoet. Als volwassenen doe je dat het moment dat je eigenlijk gaat werken, of ook zelfs morgens bij elke keer dat je voorneemt om een goede mama te zijn, bijvoorbeeld. En dan trekt je ook al een bepaald jasje aan van oké, ik ga dat hier zo goed mogelijk proberen te doen. En je kind doet dat ook het moment dat hem naar school gaat of ergens naartoe gaat, zien wij ook enorm snel hoe jong dat die ook zijn. Dankzij de ontwikkelingspsychologie zegt dat empathie pas later bijvoorbeeld ontwikkeld wordt. Vanuit uw natuur als hoogsensitieve zijn we enorm fel gericht op de andere. Dat is automatisch, dat heeft met de programmatie van onze hersenen te maken. Dus er is een bepaald hersengebied dat aangaat, waardoor dat we ook constant, voordat we gaan reageren, gaan afchecken of dat het, hoe dat we denken dat de omgeving, wat het daar gaan vinden. En dus in onze natuur zit gewoon een soort van selectie, waarin dat we onszelf altijd op de achtergrond gaan zetten en onze reactie afgestemd is op wat dat we denken of hopen dat een ander leuk gaat vinden. Dat doen we een godganse dag op verplaatsing, zeg ik altijd. Maar natuurlijk, terwijl je dat jasje aan hebt, betekent dat niet dat de wereld, ik weet hoe zachtjes aan het binnenkomen is. Hè? Je bent ik weet hoeveel aan het verwerken. Die verwerking die gebeurt super diepgaand. Dus dat geeft ook ontzettend veel stresshormonen. Die stapelen zich op. Maar toch ga je altijd vooraleer dat je gaat reageren, rekening houden met een andere, waardoor dat je op locatie of op verplaatsing bij anderen, in groepen, niet gaat ontploffen. Nu, uw emmer is ondertussen wel gevuld. En echt serieus gevuld. Dus het moment dat je dan thuiskomt, je kind dan bijvoorbeeld, en die trekt die zet zijn boekentasje weg, maar die trekt eigenlijk op dat moment, als dat een veilig, warm nest is, trekt zijn chameleonjasje ook uit en hangt dat bij aan die kapstok. En dat sociaal aangepast gegeven, wat het zich eigenlijk toch wel overdag voorkomt. Of meestal, kinderen kunnen af en toe ook al wel eens uitschieten natuurlijk, maar echt waar, de meeste van hun tijd zijn ze echt wel op die manier bezig. Thuis hoeft dat niet. Ja? En dan heb je ook het spiegeleffect, want die mama of die papa, Die is overdag is die een emmer ook vol geraakt. Hè, door dingen op de werk of in het verkeer te hebben gezeten. Triggers, hè, de hoogsensieve triggers die op het pad zijn gekomen van zowel het kind als de mama of de papa. Hè, dat zijn die, ja, die 9 triggers hè, waar ik het in het boek over heb. Dus die zijn ook opgestapeld. Dus die hun emmerken is ook vol. En heel vaak is er nog wel een zone, ja, ik noem dat dan ook vaak de grijze zone, waarin dat we ook nog wel rekening houden met elkaar. Maar dat kind pikt keihard hun stress op. Die hebben daar die extra antenne voor. En hoe hard dat jij ook probeert dus ja, u te gedragen als die goede mama en uw geduld probeert te bewaren, dat kind pikt dat op. En bij een hoogsensitief kind is het zelfs straffer. Die nemen dat over op een of andere manier. Dus die pakken uw emotie die jij probeert te verstoppen, want in uw manier van kijken naar moederschap of ouderschap hangt jij je chameleonjas pas aan de kapstok het moment dat, dat de kinderen in bed liggen. Ja? Dat is uw kapstokmoment. Ja? Dus je hebt die op dat moment nog aan, je probeert dat wat te verstoppen, je probeert te koken, je probeert te managen, je probeert de toffe, begripvolle mama te zijn, je probeert het huiswerk te doen, al die zaken. Maar ja, een hoogsensitief kind ja, weet wel beter. Hè? En weet het misschien niet altijd, of kan het niet altijd hè, lezen, maar voelt wel de stress. En neemt dus die stress ook over. En vandaar dat ik ook altijd zeg, van, je focust je als ouder vaak zo hard op je kind, op bijvoorbeeld het ontprikkelen, het hè, er mogen zijn, emoties die er mogen zijn. Maar als jij dat zelf niet doet, hè, dus op tijd en stond dat ontprikkelen en je eigen emoties ook maar probeert te onderdrukken om de goede mama of papa te zijn. Je doet dat in functie van je kind, maar als je kind dat eigenlijk gewoon uw rugzak voor een deel mee overpakt, ja, dat is een heel ander gegeven. En in dat stukje noem ik dat een ja, ik weet niet hoe ik het juist in mijn boek schrijf, maar het is een soort van magie. Wat ook wel heel ja, paradoxaal klinkt, hè, misschien. Want het feit dat je kind op dat moment echt gigantisch sterk uit een bocht gaat en ontploft en ja, een driftbui krijgt of een woedeaanval, zou dat ook kunnen zijn dat daar gewoon een deel van je bagage bij in zit en dat die dat gewoon als een soort van spiegel toont. Waardoor dat jij op dat moment, omdat je stressemmer ook zo vol zit, daar ook niet meer gepast op kunt reageren of niet zoals dat je zou wensen op dat moment. Dus het ook verliest, dus eigenlijk even intens meegaat in dat stuk. En wat doen jullie op dat moment? Jullie zijn ja, niet meer of minder samen aan het ontladen.
Twee krokodillen bij ja. elkaar, zeg je.
Super, ja, goh, aan de ene kant lijkt dat heel destructief. En aan de andere kant is dat op zich ook heel constructief. Want ene keer als de storm...
De kapstokken mogen echt ja, aan de kant.
Voilà. Dus, ja, voilà. En de storm ga ook liggen daarna. Ik weet niet, maar als je echt een onweer hebt en het klettert, dat is heel spannend op dat moment. En ja, dat maakt af en toe ook wel wat schade. Maar daarna... Het is zo rustig daarna.
Ja.
En het is zo... Het ruikt zo lekker daarna. En het... De natuur herstelt zich op dat moment en komt ook tot rust. Je voelde dat opkomen en je voelt die spanning. En ja, ineens barst het los en daarna is er terug rust. En dat is zo wat de magie van dat spiegelen. Wat misschien niet altijd op die manier bekeken wordt. Hè? Je ziet wel je kind en je kunt wel... Ja, je zult die driftbui of die woedeaanval wel ergens aan kunnen, ja, misschien aan kunnen linken. Soms ook niet, hè. Soms vinden we dat ook gewoon ambetant wat die doen van, allee, doe nu eens normaal of zijn nu stil of, allee, weet ik veel, hè. Dat is ook normaal dat we dat wel eens zo denken of zelfs uitspreken. En toch gaan we heel weinig de vertaalslag doen naar in hoeverre spiegelt, spiegelt
ja.
Of neemt mijn kind mijn stress over. En presenteert hij mij nu eigenlijk gewoon mijn spiegel op een heel sociaal niet aangepaste manier, want het zijn nog altijd wel kinderen.
Ja.
Want als wij kind zouden zijn en we zouden voelen wat wij eigenlijk voelen, zouden we daar ook heel anders mee omgaan dan dat we dat nu doen. nu proberen we dat echt ja, te verstoppen en het ja, eigenlijk vol te houden totdat we ons chameleonjasje mogen weghangen. En dan zijn we blij dat we niet boos zijn geworden.
Ja. Ja, wat dan nu direct wat er mij opkomt, hè, dat is heel vaak als de kindjes net zijn gaan slapen, het eerste wat ik doe, dat de koekenkast open ja, is ja. En de koek op beginnen op ja, eten. Dat is echt teken
ja,
van...
Stressreductie. Ja, ja, dat op zich ja. Is dat zo wel. Hè. Ja. Je zei ook gewoon, zelfs al, ja, dat is nu misschien een niche voor de hoogsensitieve mensen, want het gaat natuurlijk niet alleen over hoogsensitieve mensen, maar als je veel stress ervaart, ja, dat vraagt gewoon ook heel veel energie. Dus dat je daarna honger hebt, vind ik niet zo raar. Of dat je daarna de drang hebt om suiker binnen te nemen, is niet zo raar. Want heel veel stress heeft, dat stresshormoon zorgt ook, hij heeft ook impact op uw suikerspiegel. Hè? Dat is ongelooflijk hoe hard dat samen valt, ja, trouwens. Ja. Hè? Dus dat is niet gek dat dat gebeurt, eigenlijk. Ja. Wat jij nu vertelt.
Ja, wel, je zei daarnet ook, in ons vorige gesprek, dat jij hebt ook dat boek gelezen van Alita Solter, ja, de taal van huilen.
Ja.
En ziet jij dan hoe dat zij spreekt over controlepatronen? Want dat geeft voor mij weer een stukje nieuwe informatie, wat jij nu zegt ook, dat daar misschien... Zij zegt bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld aan een koek eten op zo'n moment, dat het dan eigenlijk onderdrukken is. Maar misschien is het...
Het kan allebei, denk ik. Hè. Ik denk dat het soort van copingmechanismen en zo, hè, denk ik, dat er wel onder kunnen zitten. Zolang dat we echt niet naar onze eigen emoties gaan kijken, gaan we inderdaad strategieën bedenken om toch ergens mee om te kunnen gaan.
Ja.
En dan als volwassenen proberen we de meest constructieve strategieën te kiezen. Daarnaast weet ik gewoon dat het aanmaak van stress en chameleonjasjes dragen is een soort van voortdurende aanmaak van stress.
Ja.
Hè? Want er is geen ruimte voor uw emotie. Dus uw brein gaat daar ook heel anders mee aan de slag. En dat vraagt ook een ander energieverbruik. En dat heeft dan weer effect op uw suikerspiegel. Maar ook op uw energieverbruik. We zien dat heel vaak als zijnde van we moeten gaan lopen om energie te verbruiken of gaan sporten. Stress aanmaken is energieverbruik. Dat is een gigantische energieverbruiker. Ja. Dat heeft echt effect op onze suiker. Maar onze suiker heeft weer effect op ons humeur. Hè, die een hangry bijvoorbeeld die we kennen.
Ja.
Ja. Ja, dan zijn we echt niet tof. En dan hebben we echt eten nodig op dat moment. Maar dat is niet altijd omdat we niet gegeten hebben. Dat is ook gewoon omdat we heel veel stress hebben aangemaakt. Maar zo wordt dat nog altijd niet tegen geconnecteerd. Dus ik denk dat die twee dingen echt wel allebei kunnen, hand in hand. Wat het ook iets haalbaarder maakt, denk ik. Want bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, omgaan met bepaalde strategieën of het terug omleiden van bestaande of patronen en nieuwe patronen gaan maken, dat vraagt heel wat werk. Hè. Dat krijg je zomaar niet geschakeld. Tegenover, vanaf nu al is begonnen te beginnen letten op, heb ik wel voldoende gegeten tussendoor?
Ja.
Heb ik wel genoeg gedronken tussendoor? Want dat heeft ook effect op mijn stressniveau. Dat is haalbaarder dan van die vastgeroeste patronen zomaar eens even helemaal te gaan aanpakken en te gaan wijzigen. Dus ik denk in dat stuk dat het beide belangrijk is om daar bewust van te worden. Het ene is gewoon iets haalbaarder dan het andere. En ik denk als je gewoon teruggaat op het spiegelen, dat het een meerwaarde is ook om op dat moment, hoe ambetant dat die... Want magie klinkt te mooi, hè. Maar het is toch dat wat er gebeurt, eigenlijk. Je kind zorgt ervoor dat jij... uw vieste kant of zo.
Ja.
Ook laat zien.
Ja.
Waar je dan meestal echt een super rot gevoel over hebt.
Ja.
En dat is ook het moment dat je denkt, het bloed wordt van onder mijn nagels gehaald. En ik hou het niet meer. En ik ontplof. Maar eigenlijk heeft, op dat moment gaat je kind ook terug, in het beste geval eigenlijk zelfs reageren. In plaats van dicht te klappen, ook reageren. Zij zijn samen gewoon het gewoon helemaal kwijt. Ze hadden wat roepen tegen elkaar.
Ja.
Maar je kind is daarna ontladen en jij zij ontladen. En met dat schuldgevoel kun je aan de slag. Hè? Ik denk dat mensen in uw traject daarin ideaal zitten, want je kunt daarna gaan herstellen. 100% zeker. Ik ben daarvan overtuigd. En ik blijf daarin in geloven. Allee, als wij een boedebui krijgen, en ik heb die ook, hè. Oh, ik heb die ook. Kijk het, allee, ja. Ik heb die ook. Dat is eigenlijk mijn voornemen elke dag. Van, ik ga niet roepen, hè, tegen mijn kinderen. Maar ik vind dat een moeilijke. Dat is zowel een voornemen dat ik mij elke dag wel wil maken, maar waar dat ik mezelf niet meer langer voor straf als ik het niet heb kunnen waarmaken of zo.
Dat kan u zo overnemen op
ja.
Dat, hè?
En ineens ja. Is het daar.
Ja.
Maar toch, door... Ik vind het wel belangrijk om achteraf te kijken van ja, wat is er dan gebeurd? Allee, was ik gewoon met te veel bezig? Of heb ik gewoon het te goed willen doen, terwijl ik eigenlijk ook gewoon ook eens had willen janken? Of niet had willen koken? Hè? Ja. Weet ik veel. Van waar komt het? Waardoor dat je ook altijd wel dat kunt vertellen tegen je kind. Niet als een excuus of zo. Maar gewoon van, amai, ik heb eigenlijk pas gemerkt toen ik begon te roepen, nu, dat ik gewoon weer moe was.
Ja. Ja, en dat vind ik ook wel bijvoorbeeld heel zinvol aan je 9 triggers. Door daar inzicht in te krijgen, kun je ook wel daar een beetje op anticiperen. Of ja, ik weet bijvoorbeeld nu dat ik echt niet goed kan... Als Lotte thuis komt van school en Liz heeft ook mijn aandacht nodig, om dan ondertussen nog veel in het huishouden moeten te doen. Ik probeer dat nu echt, alleen bijvoorbeeld van een ovenschotel of zo in de oven te zetten. En soms, terwijl Lotte op school is, die groenten al klaar te maken of wat meer diepvries. Of, er zijn zo van die kleine dingen dat hier ook wel helpen.
Ja, en ik denk als je inderdaad, want de insteek bij u is ook wel heel vaak dat je de emoties van je kind gaat erkennen. Mm-hmm. Ja, dat gaat ook het beste lukken, bijvoorbeeld, als je een eigen chameleonjas misschien ook aan de kapstok wat vroeger hangt en even kijkt, in plaats van boos te worden van oké, wat heb ik nu nodig?
Ja.
Hè, want je kinderen komen dan binnen met een dosis lawaai, waar dat je misschien niet meer tegen kunt. Ze maken ruzie, waar dat je misschien heel rap slechtgezind van wordt of boos van wordt.
Ja, bijvoorbeeld je koptelefoon.
Ja, het is dat, hè. Het ontprikkelen op tijd. Hè. En waardoor dat je die focus... Er zit ergens iets van... En zeker mensen die bijvoorbeeld nu ook weer uw traject of mijn traject volgen, die willen het zo goed doen. Hè, dat anders volgen zo'n traject meestal niet. Hè. Dat zijn heel plichtsbewuste mensen. Die willen ook het beste voor hun kind. Die willen ook de best mogelijke ouder zijn. Dus dat geeft sowieso stress en druk.
Ja.
En... ik denk dat de focus, dat we soms te hard focussen op onze kinderen en een goede ouder willen zijn voor onze kinderen, waardoor dat we het soms ook gewoon verliezen.
En dat op zich al een stress geeft.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus als ons mannen thuiskomen, vroeger was dat enkel focus op het ontprikkelen van de kinderen en zelf... Ja, in dat moment zoveel mogelijk weer klaar krijgen voor het eten of voor de volgende hobby of weet ik veel wat.
Ja.
En nu is dat... Ja, ik ontprikkel gewoon mee. Ik kook wel ondertussen, maar ik zet mijn headphone op.
Ja.
Ik ga even gewoon in mijn wereld. En dat maakt dat ik daarna gewoon... Mijn stressniveau zakt ook daardoor. En waardoor dat die spiegelfunctie... voor een heel groot deel verdwenen is.
Ongelooflijk, hè?
Ja, het zit hem eigenlijk in want waarom wordt uw kind boos? Tja, dat kan tal van redenen hebben. Ik geloof er altijd in dat er wel redenen zijn, hè, dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Zo lijkt het wel vaak. Toch is het dat niet. En in een bepaald stuk is het ook gewoon de kans geven om samen te ontladen. Dus als het gebeurt, probeer ik wel elke keer... want conflict is eigenlijk een van de 9 triggers ook. Hè, voor hoogsensitieve kinderen en hoogsensitieve volwassenen. Dus ruzie maken is zeker niet geen waar we gelukkig van worden. Dat proberen we heel lang te vermijden zelfs. Maar als het dan wel gebeurt, dan is het echt... Ja,
een grote broken cookie.
Man, dat is echt... Ja, dan klettert het, hè.
Ja.
En in dat stuk probeer ik ook altijd wel die een tegenhanger daarin te verwerken. Hè? Dat ik heel duidelijk ook in mijn tirade dan roep dat ik hem of haar, hè, want dat kan even op Frans zijn, heel, heel, me heel boos voel. Hè? alleen dat dat niet de liefde
wegstaat.
Inderdaad, zo, ja. Want jij en ik, wij zijn oké. Ja. Alleen dat jij nu dit, en dan heel specifiek beschrijf, doet, dat vind ik niet oké. Of alleen dat ik al 5 keer dit heb moeten herhalen, dat kan er gewoon niet meer bij nu. Ja, zo.
Ja.
Die dingen. En ik denk dat dat ook wel helpt, want Tuur durft daardoor ook wel boos op mij te zijn en mijn momenten ook wel stom te vinden of zo. Hè? Denk alleen al maar daardoor. En daar ook geen schaamte meer over te hebben.
Dat is superbelangrijk.
Ja, ik denk dat dat... bij mij blijft dat nog altijd zo'n soort van... geen optie om boos te zijn op iemand of zo. Terwijl dat voor hem al wel een optie is. Omdat hem weet, ja...
Dat gaat weer voorbij.
Dat komt terug in orde. Hè? Er is ook geen schaamte niet meer. Omdat ik dat ook al heel vaak heb gezegd. Als ik zie het, maar hij zal het niet zeggen, want het is echt wel enorm... Ja, het is echt een heel zacht ventje. Maar ik zie hem soms ook echt ogen trekken van... Ah, echt stomme mama. Ja, natuurlijk, want ik bepaal ook grenzen. Dus, ik ben ook echt stom op momenten. En dan zie ik hem dat ook wel niet zeggen. En zo binnensmonds... En dan zeg ik ook altijd van... Soms toch echt vervelend, zo'n mama hebben die niet gezegd. Hè?
Ja.
En dan zit hij zo even checken van, wat zei jij nu? En dan zeg ik, ja, maar dat is ook zo. Ik zeg dat, ik begrijp dat ook, dat dat echt vervelend is dat ik nu tegen u nee zeg. En dat jij dat, ik snap ook echt dat je dat echt stom vindt. Ja, ik vind het echt stom. En dan zeg ik, ja, dat mag ook. Ik zeg, en zelfs straffer dan dat, ik zeg, je mocht mij ook op dit moment stom vinden. En dan is het ook wel even van, ja, maar dan zijn we gegroeid. En dan kan hij ook echt achteraf zeggen van, ja, ik vond u vandaag op dat moment echt stom. Alleen, ja, ik zie u dan nog wel graag op zo'n momenten. Alleen, ik vond u echt stom. Nu is het weer mijn spelletje dat hij niet krijgt van mij, omdat ik vind dat dat nog niet gepast is voor zijn leeftijd. Maar iedereen in de klas heeft dat al, ja... Dan heb ik mezelf even de kroon van de stomme moeder gegeven. En dat zal nog wel even duren, vrees ik. Dus ja, en dan mag dat ook.
Ik denk inderdaad dat door die dat beeld van wij moeten een fijne, toffe mama zijn of zo, dat op zich al lossen,
ja.
Dat gaat al een stuk innerlijke ruimte meer op weer geven. Waardoor we eigenlijk leuker worden.
Ja, dat is zo.
Zonder dat als doel te willen.
Ja, en dat is ook zo. En ik denk dat we daardoor onze kinderen ook heel veel dingen kunnen leren. Zo van, dat je zelf ook niet altijd leuk moet zijn.
Ja.
Ja, want je hebt inderdaad de kinderen die thuis wel ontploffen, zijn vaak ook de kinderen die op school niet ontploffen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus het is al fijn dat er in een bepaalde omgeving een soort van stuk kan groeien van, je hoeft niet altijd in dienst van iedereen alles maar te doen.
Ja.
En je hoeft niet altijd leuk te zijn. En ja...
En je mocht iets ontploffen.
Ja, en je mocht ook eens op school... nu heeft als een tuur heeft het heel lastig met oneerlijkheid, hè, op school. Maar vooral in het spelletje spelen op de speelplaats. Hij is een wedstrijdturner, dus in zijn fysiek is hij heel oké. En die doen heel vaak zo'n schippertje mag ik overvaren, of noemt dat zo nog?
Ja, schipper mag ik overvaren.
Schipper mag ik overvaren. Maar hij voelt dat alsof dat hem geviseerd wordt, want ze willen hem altijd eerst tikken, omdat hij de snelste loper is. Maar dan gaan ze allemaal meteen op hem. Dus hij ervaart daar enorm als onrecht. En het is leuk aan de triggers dat je dan s'avonds ook kunt zeggen van ja, het is niet zo gek dat jij daar bijna wild van wordt. Want dat is oneerlijkheid. En oneerlijkheid is een van de 9 dingen die wij echt, waar dat wij echt, dat gaan wij voelen. In heel ons lijf en in heel ons hoofd, daar lopen we in vast. Dus hij weet dat ondertussen ook al wel. En aan een andere kant... denk ik zo blij dat ik achteraf hoor van een andere mama. Amai, Ellen Tuur. Blijkbaar kan die ook heel boos worden op school. En dan denk ik...
Oké, chameleon, jasje even aan de kant.
Die kan ja, en, ja, en, goed. En mijn, pas op, want mijn eerste reactie was in mezelf van... Oh nee, dat moet ik straks met Tuur wel bespreken.
Ja.
Dus ik heb... Ja. En zo toch, dat vanuit mijn eigen standpunt van vroeger, van nee, dat doen we niet, hè. Boos zijn op school, dat doen we niet. Ik heb dan wel aan die mama gevraagd van, oké, en hoe ziet dat er dan uit, hè, dat boos zijn? Is er ook iets gezegd dat een andere kinderen pijn doet of zo? Want ja, daar ligt bij mij echt een hele, hele strikte grens. En nee, zei die mama, maar hij wordt echt, ja, dan doet hem niet meer mee. En dan is hem, dan vindt hem het stom en dan is hem ook echt boos. Hè, toont dat dan ook wel. En dat ik achteraf tegen mijn man zei, een tuur die ik kan iets wat ik niet kon. En wat ik misschien nog niet kan. Dat is toch in dat moment op een correcte manier. Ja, hij doet er niemand mee pijn,
nee, voilà, dat is
maar hij
gezond,
uit zijn boosheid. Ja. Ik zeg, en dat is misschien ook omdat boosheid hier in ons huis, dat mag. Dat dat ergens geïnstalleerd is als een soort van, dat is een emotie. Ja. En dat komt ook ergens van. En zolang dat we daar niks mee kapot doen of niemand mee pijn doen, niet met woorden, niet met daden of fysiek, wat is er dan eigenlijk mis mee?
Dat is echt, ik heb dat net verteld ook, hè, die documentaire daar gisteren van Gabor Maté, mm-hmm, over trauma. Dat is mij echt nog eens opgevallen hoe boosheid, hoe belangrijk, mm-hmm, ding dat is en hoe dat wij dat cultureel vaak, mm-hmm, onderdrukken.
Ja.
En ik moet daar bij mezelf ook echt iets in aanpassen. Ik zeg veel te vaak van sorry dat ik zo boos was. Terwijl, dat is niet waar ik sorry voor moet zeggen.
Nee, daar ben ik al wel in gegroeid een stuk. Ik ga wel sorry zeggen voor mijn gedrag. Hè, dat ik zo luid geroepen heb. Dat zou niet leuk geweest zijn.
Ja.
Alleen ik voelde me echt wel boos. En dan had die reden. Dus ik ga als ik bepaald gedrag heb gesteld waar ik echt van zeg, je kunt eens roepen, maar je brullen, hè? Allee,
soms
kom ik toch wel echt op dat brulmoment. Ik ben ook wel een roeper. Ik ben echt een roeper. Dus en dat stuk ga ik mij wel excuseren in het gedrag dat ik gesteld heb, waar ik van denk, dat is nu toch niet... Allee. Maar voor mijn boosheid ga ik me niet meer excuseren.
Een super goed voorbeeld net, dat we dat mogen... Ja. Zijn, hè?
En ik ben heel blij dat een kind gelijk Tuur, die zo wenselijk gedrag vertoont, toch... En ik ben dat ook meteen met de meester gaan bespreken. Ik heb echt gezegd van, ik heb dit en dit gehoord. En ik hoor trouwens ook dat hem echt last heeft met die oneerlijkheid. En dus de triggerkritiek zit daar trouwens ook onder.
Ja, maar...
Het gevoel hebben van geviseerd te worden.
Dat is mijn grootste, denk ik.
Ja, het zit daar ook onder. Dus bij Tuur zit er een heel proces nu om die twee triggers. Hè, zo heel snel gaan... Want wat hoorde ik hem daarna vertellen... Of eigenlijk een vriendje dat ik had gevraagd van, is dat zo, hoe zit dat juist? Want Tuur vertelt dat zo. Die zei van, maar wij willen Tuur altijd eerst stikken, zodat hij in ons team kan van kinderen vangen. Want dat is een snelle. Ik zeg, maar kijk eens hoe... Allee.
Ja, wat daarachter
zit.
Ja.
En hij zit daar heel hard in te sukkelen, hè. Als zij zegt van, als Frans zegt, ik durf wel ergens alleen te gaan slapen. Wat hoort Tuur?
Jij durft dat nog niet, of zo.
Dus jij bedoelt dat ik dat niet durf.
Ja.
En dat ik zeg, oh, laat eens even terugspoelen. Wat is er hier letterlijk gezegd? En wat is jouw interpretatie? Heb je Fran dat echt... Dus hij zit heel sterk in die zone. En dat pak ik nu wel met zijn meester heel sterk op. En we benoemen dat thuis ook. Dus hij kan dat heel sterk benoemen. Maar ik heb wel meteen tegen die meester gezegd, ik hoop wel niet... Dat zolang Tuur geen scheldwoorden gebruikt en geen kind fysiek pijn doet, dat je ervoor gaat zorgen dat hij op school niet meer boos gaat worden.
Ja.
Want ik vind dit heel... Ik ben heel blij dat ik hoor dat Tuur op school boos durft te zijn. En die meester keek zo naar mij. Ik zeg, echt waar. Ik zeg, zie dat je voorzichtig bent in dit te begeleiden, want Tuur zou wel eens heel snel het gevoel kunnen krijgen dat hem niet boos mag zijn op school. Ik zeg, en ik vind het ben heel blij dat mijn kind ook zijn woede, als hem het ervaart als iets dat onrecht is, zal hem boos worden, dat hem dat gevoel kan uiten. Ik zeg, als hem dat nu leert, ook op andere terreinen dan enkel bij ons, zeg, je gaat een ander leven.
Ik krijg er weer kippenvel van. Gewoon hoe dat wij als ouder ook daar... Lewine kunnen zijn om die boodschap uit te dragen. Hè?
Ja, inderdaad.
Dat is zo mooi dat je dat
en ook zo doen. Zelf die reflex toch wel eerst, waar dat je dan op betrapt, dat ik eerst zeg van, ik ga straks als tuurkruis ik ga hem corrigeren. Hè?
Ja.
Want, allee, kom hè.
Dat kan niet, hè.
Dat kan niet, hè. Zo boos zijn op school.
Ja.
En dat ik, ja, En ook bij hem heb ik gecheckt van, is dat zeker geen iemand pijn gedaan? En nee, en ook geen scheldwoorden. En ik zeg, oké, dan ben je gewoon boos geweest. En dan is het aan ons wel om eens te, om de keren dat je boos bent, om te weten van waar dat komt. En dat je ook altijd wel eens even daarna, als de boosheid eruit is, de kunt checken van, ja, was het zo zoals ik het ervaren heb? Of hadden kinderen andere bedoelingen? Of was het misschien niet slecht bedoeld? Dat zijn, ja, leerprocessen. Maar ik geloof alleen dat je daarin kunt groeien,
mm-hmm.
als die emotie er eerst mm-hmm. mag zijn.
Tuurlijk.
En
dat je dat niet moet binnenhouden.
Ah nee, want op zich is dat ook een heel cognitieve ontwikkeling. Hè? Leren omgaan met onrecht, leren omgaan met kritiek. Dat is ook, allee, je moet al gaan vertalen als kind. Hè, van, heb ik het wel juist ervaren? Wat is mijn beleving? Wat zijn de feiten? Dat is rationeel omgaan met je emotie achteraf. Ja. En ik denk dat dat veel makkelijker gaat als de emotie eraf is.
Ja, en ja, ik vraag mij ook ergens af nu. Ik heb zo'n vriendin die volgens mij niet hoogsensitief is. En die kan zo echt in een gesprek, als ik dan zoiets zeg, waar ze het niet mee eens is, of als ik iets doe dat haar wat boos maakt, laat hij dat even zien.
Ja.
En dan daarna is dat ook weer weg.
Ja,
zo.
Ja.
En dat is voor mij nog altijd zo echt moeilijk om daarmee om te gaan.
Ja.
Dat komt dan keiveel binnen. Inderdaad. Maar ik merk bij haar, floep, dat is weg. En ik vraag mij af, kunnen wij dat ook leren? Omdat even op dat moment, als ik dan u over het uur hoor vertellen, misschien als wij onze kinderen daarvan, dat jongs af aan zou kunnen leren en dat wij onszelf daar ook in kunnen oefenen. Van
ik denk dat heel veel zit in, alleen nu kunnen we dat aan onze kinderen leren. Dus ik denk dat dat perspectief rond woede bijvoorbeeld is een hele belangrijke. We zijn al zover, denk ik, ondertussen dat we verdriet als een gezonde emotie zien. Of toch?
Het ging juist door mijn hoofd. We hebben zo heel lang gehad, denk ik, en misschien nog. Jongens huilen niet en meisjes mogen niet boos zijn.
Mm-hmm.
Dat is zo, zijn ze van
dat is waar, dat klopt. Maar ik denk, in het huilen stuk zitten we toch, zijn we aan het groeien.
Ja.
In het woede stuk denk ik ook wel. Maar of dat de maatschappij nu groeit of niet, je kunt
dat groeien. Ouder,
hè, daar denk ik wel beslissingen in maken. En het in een ander perspectief zetten van die emoties, als zijnde van, dat is een emotie en dat heeft ergens een reden. En het moment dat we die emotie eerst erkennen en ruimte geven, gaat die ook veel sneller zakken. En kunnen we terug in gesprek, in verbinding, in alles eigenlijk. Hè? In herstel, in leren hiervan, hè? Noem maar op. Dat al heel veel kan doen. Maar een belangrijk stuk is je eigen emotie ook gaan normaliseren.
Ja.
U niet meer elke keer afstraffen als je toch je geduld verloren zij. En, want er zijn... Wat met de 8 keren dat je geprobeerd hebt om het wel te bewaren, die zie je niet meer.
Ja.
Je ziet alleen maar die ene keer dat je het wel verloren bent. En in hoeverre waren die 8 keren dat je geduld bewaard hebt, kwam dat omdat je focus misschien te hard op je kind lag. Misschien is het wel eens goed om ballen te pakken in een wasmand en te zeggen, oh, amai, als mama heeft echt een zware dag gehad vandaag op het werk. Ik heb veel stress. Hè. Bij ons wordt dat dan alweer vertaald naar die triggers. Van ja, ik heb veel... Hè, ik ben echt getriggerd door de stress. Hè. Ik voel echt... Hè, of ik ben echt getriggerd door... Ja, onvriendelijke mensen. Hè, want dat is ook iets waar we het heel moeilijk mee hebben. Ik ga nu eens gewoon echt een paar keer goed met die bal tegen de muur koeken. Hè, dat eruit is. Hè. Want ik moet hier wel iets mee met die emotie. Of als je dan toch eens echt gewoon geroepen hebt op je kind, wat minder constructief is dan de ballentechniek, dat je ook gewoon zegt achteraf van, ja, het was gewoon op en het kwam daardoor en ik ben daar en dat tegengekomen en ik ben duidelijk mijn geduld daarin verloren. Dat je dat ook gewoon benoemt en daardoor normaliseert, niet in het stuk van, wow, nu maak ik alles, dat niet. Dat ben ik, maar je gaat je kind ook niet kletsen. Allee, ik denk echt wel dat het mag. En dat je daardoor de emotie ook laat... Ja, dat we weg kunnen gaan van er zijn positieve en negatieve emoties. Ja, er zijn emoties die aangenamer zijn, zowel voor je eigen en voor de andere, als andere emoties. Alleen heeft elke emotie evenveel recht.
Mm-hmm.
En de vreugde is het gevolg van een leuk iets dat er gebeurd is. En woede is het gevolg van iets dat niet leuk was dat er gebeurd is. Hè?
En dat mag allebei
bestaan. En dat mag allebei bestaan.
Ja.
En dat je in dat stuk gewoon heel veel dingen gaat kunnen benoemen, dan denk ik dat we heel ver geraken. En ja, het is het in het perspectief plaatsen. Ook dat spiegelen. Want ik weet dat heel veel ouders... dat het serieus kan... Zeker bij de kinderen waar dat je het hardste op lijkt. Hè? Ik ben echt veel bozer op Tuur als ik boos ben. Dat is eigenlijk erg,
ja.
Dan op Fram als ik daar boos ben. Dat is echt gewoon elkander spiegel. En dat is de kans geven soms om het er dan toch uit te laten komen.
Ja.
En ik denk dat dat voor Tuur al wel wat waarde heeft meegegeven ook.
Ik denk alleen al door uw proces te zien dat hij ook zelf een proces aangaat. Hè?
Ja, want op dat punt gaat hij inderdaad... kun je wel echt samen groeien. En als jij zo gefocust zit op... Ik wil dat mijn kind rustig is. Ik wil dat mijn kind zijn emoties... mag beleven. Ik wil dat mijn kind ontprikkelt. Ik wil dat mijn kind... alles voor je kind. In hoeverre... Misschien moet je eens de vraag stellen... In hoeverre dat je jezelf dat toelaat. Of dat je daar zelf ruimte voor maakt... Om dat te kunnen doen. En ik denk dat daar een hele belangrijke zit. En niet als extra pressure of zo. Dat bedoel ik niet. Hè? Maar ik geloof er echt in dat als je jezelf... ook wat meer aandacht geeft. Ja, ik denk dat het daar vooral... Dat zit niet met toeters en bellen in elkaar, hè. Maar gewoon jezelf wat meer aandacht geeft. En op tijd en stond afcheckt van... Amai, ik voel dat ik hier mij aan alles irriteer. Niet, hoe komt dat altijd per se? Maar gewoon, wat heb ik nu nodig? Waardoor dat mijn stressniveau kan zakken. En dat kan zijn, even een headphone opzetten. Dat kan zijn... ik zal maar zeggen, stel dat je in de living bezig bent en het is te lawaaierig, dat je zegt van ja, de was moet toch geplooid worden. Dus ik ga dat op onze kamer doen, zodat ik gewoon eens even in een andere ruimte zit. Allee, dat kan in hele kleine praktische dingen zitten, waardoor dat je en eens even op je ademhaling let, of weet ik veel wat dat je doet. Of die koek in je mond steken, in plaats van te wachten tot ze in bed liggen. Dan denk ik dat we ook gewoon veel meer onze kinderen ook in evenwicht kunnen houden.
En het niet zo ver laten komen dat we dan plots door één trigger helemaal...
Al doe ik het nog, hè, Nela?
Ja, idem.
het is nog wel altijd zo. Alleen het verschil zit hem vooral nog, denk ik, in het is minder.
Ja.
Het is... ik ben ook milder achteraf voor mezelf leren worden. Dus dat is ook wel een belangrijk proces, denk ik. En het herstel is ook gewoon heel waardevol. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat een uur later, als daar iemand tegen roept, of boos op is, ook voor zijn relatie. Hè? Ik heb nog altijd schrik als mijn man... En hij wordt eigenlijk nooit boos op mij. Maar als hij nog maar een Frans heeft, dan denk ik al... Oei.
Ja.
En
dan 10 sprongen in je hoofd.
Ja, inderdaad.
We gaan scheiden.
Ja, inderdaad. Zo snel gaat dat met een hoogsensitieve. Ja. Ik hoop dat als een tuur dat niet heeft. Dat zo eigenlijk bijna iets is van... Ja, soms zijn ze boos op elkaar.
Ja. Dat echt genormaliseerd
en is. En soms moeten ook gewoon eens roepen tegen elkaar. Om daarna terug... echt
om met dichter bij elkaar te kunnen
verbinden. Dan, het mag al eens kletteren.
Ja, voilà.
En als ik dat kan meegeven gewoon in zijn puberteit, naar zijn puberteit toe, naar zijn relaties later toe, dan denk ik... Want dan heeft hij al meer meegekregen dan dat ik nu kan, denk ik.
Ja.
Zelfs misschien.
Maar ja, merci Bieke, echt.
Heel graag gedaan. Ik hoop dat wel een beetje...
Dat was helemaal wat ik hoopte te vinden bij u.
Ja, voilà.
En ik moet ook zeggen, ik heb nu lang met u gebabbeld vandaag. Ja. En ik moet eigenlijk zeggen dat het heel erg begint te kriebelen om zo eens een traject bij u mee te doen.
Ja. Want, is altijd wel.
Ja. Want wilt je nog iets vertellen welke trajecten
Ja, ik heb uiteindelijk, het was eerst zo een dubbeltraject of zo. Nu zijn er twee, het is te groot geworden. Er is één traject echt voor hoogsensitieve volwassenen. Maar ideaal is als je ja, vaak ontdekt dat je hoogsensitief bent, omdat je ontdekt dat je kind hoogsensitief is. Of ja, gewoon in het begin van je zoektocht, wat is het, hoe kan ik ermee omgaan? Want als je dat niet weet wat het is en hoe dat je ermee kunt omgaan, is dat echt knap lastig. Allee, ja, dan is dat echt niet tof om hoogsensitief te zijn. En ik ben ervan overtuigd dat als je de juiste inzichten en de juiste tools hebt, dat dat absoluut, ja, ik wil ook niet zeggen, amai, dat is dan het beste dat u kan overkomen, dat bedoel ik ook niet. Alleen dat die last gewoon veel minder ja, zwaar wordt of zo. En dat uw draagkracht ook veel sterker wordt. Om met die lasten, die hoogsensitiviteit soms veroorzaakt, dat je daar beter mee om kunt gaan. Er zit echt wel een verschil in. En ik ben daar denk ik zelf het levend bewijs van of zo. Dus dat is één traject. En dan is er nog een traject voor de ouders. Niet per se de hoogsensitieve ouders, maar de ouders waarvan 9 van de 10, wel 1 van de 2 hoogsensitief is ook. Een traject echt over hoogsensitieve kinderen en hoogsensitieve opvoeding. Niet dat dat zo'n andere opvoeding is, maar bepaalde accenten zijn daarin, ja, maken het verschil tussen inderdaad een kind dat zijn of haar hoogsensitiviteit al dan niet als een last gaat ervaren. Dus als je dat echt cru wilt stellen, is dat het verschil tussen een gelukkig hoogsensitief kind en een ongelukkig hoogsensitief kind. En dat is het andere traject. Hè. Dus ja, de ene ligt de focus op de volwassenen die aan het zoeken zijn. Heel veel mensen doen beide trajecten. Want ja, die zeggen van, ik heb eigenlijk, moet zelf ook veel van mezelf gaan leren. En het is toch wel anders om over de leefwereld van een kind en de speelplaats te hebben, zal ik maar zeggen. Of de schoolpoort, of het afscheid aan de schoolpoort, of het niet willen gaan slapen, bang voor de monsters. Dat is een heel ander gegeven als ja, wij die proberen en goede ouder te zijn. En, of zelfs, hè, want het is ook voor mensen zonder kinderen, ja, te gaan werken. En ook ons chameleonjasje te moeten dragen. En het piekeren en het, allee, angst hebben om afgewezen te worden. En dat zijn heel andere terreinen waar dat die hoogsensitiviteit gaat opspelen.
Oh, ja.
Ja. Dus in allebei die trajecten is toch wel opgesplitst. Hè. Dus het is, ja, het is veel geworden. Er zit veel in. Heel veel.
Klinkt echt zoals van, oh, ik wil het allemaal opslurpen.
Ja, ja. En het is ook wel echt, het is, ik deel er al mijn kennis in. Dus dat is zot veel. Maar mensen kunnen het levenslang, het is levenslang van hun. Dus ze kunnen eigenlijk echt op hun eigen tempo. En dat is, ja, dat is ook de manier waarop dat ik het liefste leer. Dus ik heb de trajecten gemaakt die ik zelf had willen volgen.
Ah, voilà, ja.
Herken je dat ook niet zo
een
beetje?
Ja, jawel.
Ja, want hoeveel
al die puzzelstukjes.
Ja, hoeveel uren zijn ze zelf al niet aan het puzzelen geweest? Hoeveel jaren hebben ze soms al niet gezocht naar bepaalde puzzelstukken? Vooraleer dat je ze zelfs nog maar ineen kon puzzelen. Ja. En wel zo voelt mijn leven de voorbije. Allee, of tot een bepaald punt, hè, die jaren daarvoor, dat was constant zoeken naar wat moet ik hiermee? Klopt het wel, klopt het niet? Het is puzzelen zonder de kaft van de puzzel.
Ja, en zonder een rand te hebben.
En zonder
een gevoel
rand,
wat dat blijft.
En zelfs die puzzelstukjes die elke keer maar terug verdwijnen. Zo van, oh, ik heb ze nog niet eens allemaal. Het is jarenlang zoeken en ploeteren geweest. Maar echt, ja, vind ik echt serieus belastend op mij als mama geweest. En ik heb nu gewoon gezegd van, oké, als mensen nu ontdekken dat ze hoogsensitief zijn, of nu doorhebben van, om mijn kind ervaart last door zijn hoogsensitiviteit. Ik wil het traject maken dat die dan niet door moeten gaan.
Ja.
Dat die gewoon, bam, dat die krijgen wat ze nodig hebben en ervan kunnen vertalen naar hun thuis, waardoor dat die dat gewoon niet dat het geen jaren duurt, maar dat dat gewoon in een traject zit.
Ja, heerlijk. En is dat nu gestart al? Of als mensen dat nu horen en die denken van, oh, ik wil dat eigenlijk wel graag.
Er gaat wel een wachtlijst terug opengaan. Okay. Want ik denk, sowieso komt er wel iets leuk aan voor ouders richting naar school gaan. Dan ga ik nog een module maken, echt gericht op hoogsensitieve kinderen en terug naar school gaan en waar hun kan helpen. Hè, hoe dat je dat als ouder dan wat kunt ondersteunen. Dus dat komt er dan half augustus, denk ik.
Ah, dat is goed.
Maar dan, als ze Instagram volgen, komt dat, gaan ze dat wel zien verschijnen. En ik denk, het volgende traject voor de hoogsensitieve kinderen, hoogsensitief opvoeden, ga pas volgend jaar in mei zijn, want okay. We zijn daar nu mee begonnen. Maar als ze een mailtje sturen, dan kan ik wel altijd eens kijken. Want we zijn nog maar pas begonnen, dus ze kunnen eigenlijk nog wel aansluiten.
Okay,
ja, dan moeten ze mij gewoon mailen of even via Instagram. En dan voor de volwassenen, dat gaat waarschijnlijk in oktober, november starten.
Oké, dat is ook niet super.
Maar dat gaat een product zijn dat 1 à 2 keer per jaar terug vrijkomt. En altijd wel maar voor 100 mensen, zodat ik die ook wel kan begeleiden ondertussen. Ja. Dus dat is wel leuk. Nee, en het boek, hè? Het boek is er ook nog.
Ja, supergoed boek, hè?
Ja, dus hè, dat is in de bib of in de winkel te verkrijgen. Ja. En kost natuurlijk niet zoveel als traject ook niet. En ik denk, dit 9 triggers, ze staan er best wel ook goed in beschreven.
Zeker en vast. Ja.
Nu voor het online traject voor de kinderen heb ik echt een exclusieve module vertaald. 9 triggers naar de kinderen.
Oké.
Okay. Ja, echt naar de speelplaats en naar de hobby.
Maar je doet het kriebelen, ze bij mij ook.
Ja, het is eigenlijk terug een boek op zich.
Ja.
Dus dat zit daar ook in.
Oké. Okay.
Ja, leuk, hè.
Ja, superleuk, Bieke. Echt waar. Een dikke merci.
Ja, jij ook. Het is altijd leuk om over een thema te praten waar je zelf zo... Waarom dan zo... Ja, dat is sowieso quality time bijna.
Ja, wel. Ik zeg het. Ik mag je nu zometeen ons lichtje gaan halen en ik ben helemaal opgeladen.
Ja, wel, voilà.
Voilà.
Merci voor de uitnodiging.
Ja, jij ook heel erg bedankt, Bieke.